Een aantal mededelingen, gemeente. Volgende week zondag hopen ons voor te gaan dominee J.P. Boyten in de morgendienst en dominee M.C. Tanis in de avonddienst. Dan zal er ook voorbereiding voor het heilig avondmaal zijn. Tweede mededeling is dat eveneens volgende week er een extra collecte wordt gehouden. Deze dient ter bekostiging van de bijzondere uitgaven in de komende maanden, zoals in ons kerkblad is aangegeven. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 47 en daarvan het derde vers. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog, het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. 47, het derde vers. Wij willen nu luisteren naar de lezing van de wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heren, omdat ik leef. Uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Psalm 119, het negende vers, is dat en daarna volgt de schriftlezing. Die is deze morgen uit Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14. We noemen nu Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het negende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Handelingen 1, en we beginnen bij het begin. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welk hij ook nadat hij geleden had zichzelf verlevend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang. Zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat ge en ziet op naar de hemel? deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij wederom naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. In verband met het gedeelte van de Heidelberger Catechismus wat aan de orde is, is de tekst voor de prediking van deze morgen te vinden in Handelingen 1, de versen 9 tot en met 11. Handelingen 1, vers 9 tot en met 11, waar het woord van God en de tekst voor deze dienst luidt. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Op dit woord van de schrift en ook andere gedeelten van het woord van God is gegrond wat u vindt in zondag 18 van onze oude Heidelberger Catechismus. Zondag 18, vragen en antwoorden 46, 47 en 48. Zondag 18, vraag 46. Wat verstaat gij daarmee de opgevaren ten hemel? En het antwoord luidt dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt, om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij beloofd heeft? Het antwoord luidt, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Zo luidt vraag 48. En het antwoord zegt, ganselijk niet. Want dewijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans, niettemin, ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Tot zover het gedeelte van onze Heidelberger. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heren, wij mogen vanmorgen samenkomen op deze zondag. En er is alle reden om uw naam daarvoor dank te zeggen. Dank te zeggen voor het feit dat wij gezondheid en kracht ontvingen, dat u ons droeg en spaarde ook deze week die voorbij gleed, dat we deze zondagmorgen mogen beleven. Er is reden om uw naam dank te zeggen dat het zondag mocht worden, dat we op deze dag samen mogen komen in uw huis en uw woord mogen overdenken en uw getuigenis mogen horen en daarin mogen vernemen wat u tot ons te zeggen hebt. Het is ook een zondag die toch ook wat een zondag is die we met gemengde gevoelens zijn begonnen. Het zal de laatste keer zijn dat we in deze periode voorgaan en de gemeente dienen mogen. Het afscheid is al weer maanden geleden genomen en nu dan definitief. Heere, geef dat we daar bovenuit mogen zien en op u mogen zien. En dan is het bijzonder treffend dat we vanmorgen na mogen denken over een afscheid wat geen afscheid was. Het afscheid van de Heere Jezus Christus toen hij ten hemel voer. Die wel heen ging, maar die met zijn godheid, majesteit, genade en geest bij zijn kerk blijft. Heere, laat dat de boventoon mogen hebben in deze morgendienst. En wil u uit genade bij ons allen blijven, zo, zoals het in onze oude belijdenis verwoord is. Wil u geven dat wij, wanneer we vanmorgen daarbij stilstaan, ook de kracht van dat woord mogen ervaren. Want we moeten belijden dat wij mensen zo blind zijn voor uw woord. Onze ogen zijn wijd open gesperd in deze wereld voor alle dingen. Maar voor de dingen van uw woord hebben we een natuurlijke blindheid die ons allen eigen is. Heren, als we dat nog niet beseffen, laat het ons zien, opdat wij het zo gaan inleven dat we daar last van krijgen en mee gaan worstelen en de genade van u gaan inroepen en inwachten om van onze blindheid verlost te worden. En als we er iets van verstaan, misschien vanmorgen heel nadrukkelijker aan herinnerd zijn, dat wij mensen zijn die blind zijn in de dingen van u, en dat ook een zaak van worsteling en van gebed is geworden, o God, wil u de bede en de verwachting die op de bodem van ons hart leeft niet beschamen, maar door uw woord en door uw geest vanmorgen blinde ogen openen, opdat wij de geheimen van uw woord gaan verstaan en ook de heilsbetekenis van dit evangelie samen mogen ontdekken. Wil u zo genade geven om uw woord te verstaan. Dat is nodig als we luisteren, maar dat is niet minder nodig als we het woord bedienen mogen. Want als we het woord bedienen mogen, Heere, dan kunnen we het niet doen met een roeping alleen die in het verleden ligt. Dan kunnen we het niet doen met 20 jaar ervaring of meer, met meer dan 3000 preken. Dan is het uw geest alleen. O God, wil u zelf uw geest geven. De reinigende geest, de heiligende geest, de geest der genade en der gebeden. En wil u te spreken geven, ook op deze dag. Wil u ook bij het luisteren alles wat hinderen kan, en dat kan zo onnoemelijk veel zijn, genadig wegnemen. En laat het zo zijn dat onze gedachten en onze harten van jonge mensen, van kinderen en van ouderen, gevangen mogen zijn onder de majesteit van uw woord. Wil u in dat alles aan uw verbond denken en in genade op ons neerzien. Heere, ontferm u over ons allen. Wees u met de hele gemeente. We dragen de gemeente aan u op, ieder persoonlijk, de jongeren en de ouderen. Degene die het moeilijk hebben, degene die veel zegen van u hebben mogen ontvangen. Ieder in zijn of haar omstandigheden, Heere, denk u aan hen allen. Wees u heel in het bijzonder met hen die in omstandigheden van verdriet en rouw zijn. Er zijn binnen de gemeente de achterliggende tijd en de achterliggende jaren vele slagen gevallen. Wil u hen die denken aan het verdriet wat gekomen is, misschien nog maar zo kort geleden, misschien alweer jaren terug, wil u hen gedenken en zelf de balsem van uw troost gieten in de wonde die geslagen is. We dragen dan heel in het bijzonder de familie Kiewiet aan u op. Nu een zuster van broeder P. Kiewiet en zuster A. Kiewiet. Deze week uit dit leven werd weggeroepen op de nog betrekkelijk jonge leeftijd van 62 jaar. De eerste van een groot gezin. Heere, wil u, nu de rouw een intrede deed, ook in de naaste familie en bijzonder gedenken. En we dragen ook die familie Kring aan u op. De man van de overledene, kinderen en kleinkinderen. Heer, het is een zegen als we vernemen mochten dat er getreurd wordt, maar niet zonder hoop. Maar nochtans, het verdriet kan zwaar zijn en de pijn van het gemis groot. Wil u zelf dan met uw vertroostende genade komen en wil u de roepstem met uw genadige zegen heiligen aan de harten. Denk aan allen die korter of langer geleden met rouw in aanraking kwamen. Wil u zelf uw genade geven. We dragen onze zieken aan u op en bidden of u aan allen wilt gedenken. Ook degene die we niet noemen, degene die al heel lang ziek zijn misschien of langdurig gehandicapt, degene die in het verborgen soms met hun gezondheid worstelen of bezorgd zijn over degene die hen lief zijn en die al zo lang tobben met vele vragen. Heere, denk aan hen allen en wil u hen bijzonder met uw goddelijke ontfermingen gedenken. Dan willen we heel bijzonder aan u opdragen, broeder W. Visser, die in het ziekenhuis is opgenomen met benauwdheid. Heere, wil u geven dat de middelen die gebruikt worden gezegend mogen worden. Wil u hem nabij zijn, wil u hem en zijn vrouw gedenken in deze omstandigheden. En laten zij het van u mogen verwachten. En wil u, Heere, bijzonder ook met uw genade en gunst aan hen denken. We willen ook Marjolein Kiewiet aan u opdragen, die deze week opnieuw een operatie moet ondergaan. Heere, u weet van alle zorgen en spanningen. U weet ook van het opzien tegen een ingreep als deze. Ga u mee met haar en wil u de handen van de dokter besturen en laat het zo mogen zijn dat het alles mee mag vallen. En wil u nog wonderen doen, Heere. We hebben daar zo vele malen om gevraagd. En u zit het niet in de vele malen en ook niet in het feit dat wij het zouden verdienen. Maar we mogen toch eerbiedig pleiten op uw genade en op uw trouw, o God, wil u het om u zelfs wil doen en aan haar denken, aan haar ouders en aan de verdere familiekring, aan allen die rondom haar staan. Heere, wees deze week hen allen bijzonder nabij en geef dat de genade van de Heere Jezus Christus met haar mag zijn en met al de haren. We bidden u, Heere, wil u zo zijn met ons allen. Wil u ook zijn met mensen die moeite en zorgen hebben, die dan niet met rouw en ziekte te maken hebben, maar niettemin heel ingrijpend kunnen zijn. Er zijn zelfs verborgen dingen. Een kruis wat wij op onze schouders gedrukt kregen en wat misschien zwaar is om te dragen en waar niemand van weet. Heere, geef dat ook het verborgen kruis en de verborgen strijd die u bekend is zo volmaakt dat wij het niet eens behoeven te noemen, dat u het voor uw rekening mag nemen en wil u in moeite en verdriet uzelf niet onbetuigd laten. Zegen ons op deze dag, zegen ons in deze dienst. Wij smeken dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 113, de versen 3 en 4. Psalm 145, het vijfde vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. 145, het vijfde vers. Geliefde gemeente, het is al meer dan eens gezegd dat het opmerkelijk is dat de hemelvaart van de Heere Jezus Christus eigenlijk in de Bijbel zo weinig ter sprake komt. Twee korte berichten, Lucas 24 en Handelingen 1. En ook als je de brieven van het Nieuwe Testament bekijkt, dan wordt over het feit van de hemelvaart daar eigenlijk niet eens zo verschrikkelijk veel gezegd. Het zijn maar enkele verstrooide teksten. Hoe dat komt? Wel, een van de redenen is zeker deze, dat de hemelvaart zozeer een onderdeel is van de verhoging van de Heere Jezus Christus, dat het meestal niet apart genoemd wordt, maar soms als het ware ingekapseld zit in een breder geheel. Er wordt bijvoorbeeld nogal eens in de brieven van de apostel Paulus gesproken over de Heere Jezus Christus als zittend aan de rechterhand van de Vader. Nou, als u dat goed overdenkt, dan weet u dat dat zitten aan de rechterhand van de Vader, dat zitten in de troon van de God van de hemel, dat vooronderstelt natuurlijk de hemelvaart. Daar is die hemelvaart nadrukkelijk mee verbonden. Of, om aan een andere tekst te denken, als Paulus in Filippenzen 2 als het ware zingt van de verhoging van de Heere Jezus Christus, dan zegt hij, deze heeft God uitermate zeer verhoogd. En dan is dat verhogen van de Heere Jezus Christus meer dan de hemelvaart. Maar daar hoort de hemelvaart natuurlijk uitdrukkelijk bij. En zo zien we het dat, terwijl de hemelvaart misschien als feit wel wat erg karig, wat erg schamel genoemd wordt in de Bijbel, dat er toch veel meer nadruk ligt op die hemelvaart wanneer we het zien in een wijder verband. En dat moeten we niet vergeten. De verbanden waarin de hemelvaart staat. Net zo min als we dat bij de andere heilsfeiten moeten vergeten. Want alle dingen houden met alle dingen verband in de schrift. Je kan over de hemelvaart niet spreken zonder Pasen aan de ene kant en zonder het zitten aan de rechterhand van God de Vader aan de andere kant. En juist wanneer we die verbanden erbij betrekken, dat het gaat om de koninklijke heerschappij van de Heere Jezus, dan krijgt die hemelvaart zijn diepe en zijn persoonlijke betekenis, zoals ook onze Heidelberger Catechismus daarover spreekt. En wij willen vanmorgen dit stukje van het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus overdenken en tegelijkertijd ons onderwijs uit de catechismus onder u voor goed afsluiten. En het thema voor de prediking is de hemelvaart van Christus. In de eerste plaats hoe hij van zijn kerk heen gaat, en in de tweede plaats hoe hij bij zijn kerk blijft. De hemelvaart van Christus. Hoe hij van zijn kerk heen gaat en hoe hij bij zijn kerk blijft. De geschiedenis is bekend. We hebben ze zojuist nog uit het begin van het boek Handelingen gelezen. Jezus Christus is na zijn opstanding op de paasmorgen 40 dagen bij zijn discipelen gebleven. 40 dagen, dat is in de Bijbel een symbolisch getal. Het doet denken aan de 40 jaren van de woestijntocht en aan de 40 dagen van de Heere Jezus, waarin hij in de woestijn was toen hij door de duivel werd verzocht. Het getal 40 is in de Bijbel over het algemeen een tijd van beproeving. En die 40 dagen dat de Heere Jezus Christus met zijn discipelen rondtrok door Judea en ook door Galilea, werden zij beproefd en geoefend in hun geloof. Dat deed de Heere Jezus vooral door hen te onderwijzen. Door hen te onderwijzen over de dingen van het Koninkrijk van God. Door hen voor te bereiden op de taak die wachtte. Door hen de dingen die nog zo nevelig waren en duister waren, helderder te verklaren. En terwijl de Heer Jezus op de 40ste dag na Pasen met dat werk bezig is, de dingen van het Koninkrijk van God aan zijn discipelen verklaart en met hen aangekomen is op de Olijfberg, gebeurt dan voor de discipelen tenminste dat onverwachte en plotselinge. Terwijl hij hen zegent, wordt hij van hen weggenomen. Hij stijgt op van deze aarde. Er komt afstand tussen de Olijfberg en tussen zijn voeten. En na korte tijd is het een hemelwolk die zich onder hem als het ware begeeft, zodat zij hem niet meer kunnen zien en ze staren tegen de onderkant van die wolk, de Heere Jezus Christus die van hen weggenomen is na. Kennelijk met nog vragen in hun hart. Want de Heere God acht het nodig dat engelen uit de hemel komen om de wat verbluft en verbijsterd staande discipelen uit te leggen wat hier gebeurd is. En dan zeggen ze het. Deze Jezus, die van u weggenomen is, zal alzo wederkomen, gelijkerwijs gij hem hebt zien heenvaren. Zoals gezegd, de feiten zijn bekend. Dat is in heel korte houtskooltrekken de geschiedenis. En als u dat zo overweegt, dan ziet u hoe onze catechismus rechtstreeks bij deze geschiedenis uit Handelingen aanknoopt. Want als in het begin van zondag 18 dan gevraagd wordt, wat verstaat ge daarmede of wat versta je daaronder, opgevaren ten hemel, dan is het antwoord dat Jezus voor de ogen van zijn jongeren, dat is van zijn discipelen, van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Twee dingen die hier in dit gedeelte van onze catechismus met nadruk gesteld worden, die ook in het bericht van het boek Handelingen over de hemelvaart grote nadruk ontvangen. Het eerste is dat Jezus voor de ogen van zijn discipelen ten hemel is gevaren. Hij is opgenomen daar zij het zagen. En het andere wat van betekenis is dat die hemelvaart perspectieven opent in de richting van de wederkomst. Want de engelen zeggen het, hij is opgenomen en hij is dezelfde die zal terugkomen, wederkomen. Zo formuleert onze catechismus om te oordelen de levenden en de doden. Dat zijn dus blijkbaar belangrijke dingen in het hemelvaartsevangelie. Allereerst dat opgenomen daar zij het zagen voor de ogen van de discipelen. Daarmee wil onze catechismus en ook het evangelie in het boek Handelingen benadrukken dat het maar niet kunstig verdichte fabels zijn die wij zijn nagevolgd. Nee, de discipelen zijn de betrouwbare getuigen. Ze hebben het met hun ogen gezien en ze hebben er onder de bediening van de Heilige Geest betrouwbare getuigenis van gegeven. Gemeente, wij zijn van het getuigenis van die discipelen afhankelijk. En dat getuigenis van de discipelen, daarin staat de Heere er borg voor dat het echt gebeurd is. Het paasevangelie moest verkondigd worden door de discipelen. Zij waren daar getuigen van geweest, schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. maar ook het hemelvaartsevangelie is waar gebeurd. De discipelen hebben het met hun eigen ogen gezien en zij zijn de betrouwbare getuigen. En dat is daarom van betekenis, opdat wij het getuigenis van de discipelen, opdat wij het getuigenis van het woord van de levende God zouden geloven. U weet net zo goed als ik dat daar vandaag enorm veel over te doen is. Sinds 200 à 300 jaar staat het getuigenis van het woord van God niet meer onwrikbaar vast. Zelfs niet meer binnen de kerk. Dat er buiten de kerk aan getwijfeld werd en wordt, dat is nog te begrijpen. Maar dat binnen de kerk het getuigenis van God, van zijn profeten en apostelen, soms de scherpste kritiek ontvangt, dat is een van de grootste smarten van onze tijd voor iemand die oprecht bij het woord van God wil leven. En het is een van de benauwenissen van deze eindtijd waar we elkaar zo af en toe ook op moeten wijzen. En elkaar vanuit het woord van de levende God voor moeten waarschuwen, laten we ons niet mee laten zuigen door de geest van twijfelzucht en innerlijke afbraak die rondwaart tot in de hoogste regionen en de volle breedte van allerlei kerken en groepen toe. Want wanneer wij het getuigenis van de apostelen die God heeft uitverkoren en aangewezen om zijn betrouwbare getuigen te zijn, en door zijn geest het zegel erop gezet heeft dat dit woord getrouw is, als we daaraan gaan tornen, dan breken de fundamenten. En dan blijft niets dan een geblakerde ruïne over. Dan zijn we zonder God en zonder hoop en zonder woord in de wereld. Maar ze hebben het gezien, zo zegt het woord van God. En die het gezien en gehoord heeft, heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En waarom is dat getuigenis, dat waarachtige getuigenis, nu zo belangrijk? En waarom is het zo fundamenteel dat die ooggetuigen en oorgetuigen van de grote heilsfeiten, dat ze de waarheid gesproken hebben en dat wij op hun getuigenis aankunnen? Wel, omdat dat altijd rechtstreeks verbonden wordt met het feit dat die heilsfeiten voor de kerk ten goede zijn. Kijk, en daar hebt u een ander aspect van wat onze catechismus benadrukt. Waarom is het zo belangrijk dat het getuigenis betrouwbaar is, dat we erop aan kunnen, dat we in leven en in sterven op de vastheid van het woord kunnen zinken? Wel omdat die heilsfeiten ten goede van zondaren zijn. Daar zit heilsbetekenis in. Die opstanding, dat is niet zomaar een gebeurtenis. En die hemelvaart, dat is niet zomaar een wonderlijk iets. Maar dat zijn heilsfeiten. Daar liggen de fundamenten in van het heil en van de zaligheid, van de redding, van uw zaligheid en van uw redding, verloren zondaar die hier vanmorgen in de kerk zit. Buiten de heilsfeiten om en de geestelijke kennis van wat in die heilsfeiten zit opgesloten, is er niet eens heil? Als Jezus niet geboren was en gestorven was en niet opgewekt was en niet ten hemel gevaren was, dan was er geen genade. Dan kon u niet zalig worden. Maar de vastigheid van de heilsfeiten heeft alles te maken met de mogelijkheid om behouden te worden en de ruimte van de genade die in Christus Jezus is. Vandaar dat het zo belangrijk is. En dan vraagt u zich af, waarom moest de Heere Jezus Christus dan ten hemel varen? Waarom is dat dan zo belangrijk? Waarom moest hij van zijn discipelen afscheid nemen? Zodat hun ogen hem niet meer zagen en ze na de hemelvaartsdag nog wel naar de hemel konden kijken, maar daar alleen maar wolken zagen of een stralende zon. Maar de Heere Jezus Christus, ze zagen, ze zien hem hier op aarde nooit meer. Wel, mag ik dan een aantal dingen noemen? Misschien zonder volledig te zijn. In de eerste plaats, Jezus moest de hemel binnengaan, omdat hij verhoogd moest worden. Verhoging staat tegenover vernedering, dat begrijpt u. En wat was het begin van de vernedering van de Heere Jezus? Wel, het begin van de vernedering van de Heere Jezus, dat was dat hij uit de hemel kwam en hier op aarde kwam. Vergeet u dat nooit, dat de komst van de Heere Jezus Christus hier op aarde vernedering betekende. Dat is vernederend voor ons mensen. Want de Heere Jezus Christus kwam hier niet op aarde omdat het hier op aarde zo goed was. Het was in de hemel veel beter. De Heere Jezus kwam niet op aarde omdat de menselijke waardigheid zo geweldig is. Goddelijke waardigheid is veel groter. Het komen van de Heere Jezus Christus hier op aarde is vernedering voor hem. Hij kwam op een aarde, op een wereld, verloren in schuld. En bij elke beweging en bij elke gedachte en bij elke ademhaling kwam hij in aanraking met de walm van de zonde en van de ellende die ten gevolge van de zonde hier heerste. Het was vernedering voor de Heere Jezus Christus om hier te komen. En als hij na zijn lijden en sterven dus weer verhoogd wordt, dan hoort het bij zijn verhoging dat hij ook weer van deze aarde naar de hemel teruggaat. Zijn oorspronkelijke heerlijkheid ontvangt die hij had bij de Vader. Daar bidt hij om in het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had bij u, eer dat de wereld was. Dus Jezus Christus verlangt ernaar, en God de Vader verlangt ernaar, dat Jezus Christus weer de heerlijkheid ontvangt die hij had voordat hij mens werd, voordat de wereld was zelfs. En daarbij behoort het dat hij nu in heerlijkheid wordt opgenomen en dat hij niet langer met zijn menselijke natuur hier in de gebrokenheid en de zondigheid van deze wereld hoeft rond te wandelen. Maar er is nog veel meer. Hij moest in de hemelen binnengaan omdat hij daar zijn middelaarswerk zou voortzetten. In allerlei teksten in heel het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat de Heere Jezus de hemelse heiligdom binnengaat om te werken ten goede voor zijn kerk, om daar het werk wat hij hier op aarde begonnen is voort te zetten. En wat hoort nu bij dat werk? Wel, hij gaat het hemelse heiligdom binnen, zo lezen we in de brieven van het Nieuwe Testament, om daar als hoge priester te bidden. Om te bidden voor zijn kerk, opdat die kerk hier op aarde bewaard zou worden voor de zonde. Opdat die kerk zou geoefend worden in het geloof. Opdat de zijnen bewaard zouden worden bij het woord. Hij is in de hemelen binnengegaan om als hoge priester te bidden dat er nieuwe leden tot zijn kerk worden toegebracht, zondaren tot bekering zouden komen. Christus bidt in de hemel voor de uitbreiding en de bewaring van zijn kerk. Bewaar en vermeerder uw kerk. Die bede is op de lippen van de Heere Jezus Christus gelegd. sinds hij in de hemel is. Kijk, en dat is van geweldige betekenis. Want de kerk hier op aarde, Gods kerk, Gods kinderen, de oprechte gelovigen, dat zijn mensen die nog steeds zoveel zonde hebben. En die dagelijks struikelen in velen. En die ondanks de genade die ze kennen mogen, toch soms zo af kunnen dwalen of zelfs in erge zonde kunnen vallen. En dan zegt de apostel Johannes het in zijn eerste brief. Tegen alle oprechte gelovigen in hun strijd en in hun struikelen. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige, ziet u een voorbidder in de hemelen. Niet opdat de kerk hier op aarde maar raak zou zondigen en hun eigen lusten maar zou bevredigen bij wijze van spreken. Maar opdat die kerk in de weg van het berouw, in de weg van het ootmoedig schuldbelijden, toch de troost zou mogen ontvangen van het feit dat Jezus Christus in de hemelen is en daar blijft om dag en nacht voor zijn volk te bidden, de voorspreker, de voorbidder. En dat is niet het enige. Hij is ook in de hemel om daar te blijven heersen. Want als hij in de hemelen binnengaat, dan werkt hij daar als koning. Dan is hij daar in de troon van God als degene die het met recht kan zeggen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de grote koning die heerst aan 's vaders rechterhand. En dat betekent dat hij bij machte is om mensen uit het donker van de zonde te trekken. Om de vijanden van Gods kerk te verslaan. Om hier op aarde dwars tegen alle wereldsgezindheid en tegen alle goddeloosheid in toch zijn koninkrijk te laten komen. Hij heeft de macht en hij heerst vanuit de hemel. Nog iets. Hij is in de hemelen binnengegaan om daarvoor zijn volk plaats te bereiden. In het Johannesevangelie staat in het begin van het 14e hoofdstuk: in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Dus de Heere Jezus Christus is ook werkzaam bezig in de hemelen na zijn hemelvaart, om daar de plaats te bereiden, de plaats, de woning, de eeuwige woning voor zijn kinderen. Voelt u het, gemeente, hoe belangrijk de hemelvaart is? Jezus moest ten hemel varen, omdat het bij zijn verheerlijking behoort. En in de tweede plaats, hij moest weggaan, omdat hij in de hemel zijn eigen werk voort moest zetten. Maar er is nog iets. En dan komen we bij een draad die ik eigenlijk nog wat heb laten liggen uit het begin van zondag 18. Hij moest ten hemel varen, omdat hij straks in de tweede volheid van de tijd, op de dag van de wederkomst, moet wederkomen uit de hemel. De hemelvaart is de vooronderstelling, het fundament van de wederkomst. Jezus is in de hemel omdat hij straks moet wederkomen. U begrijpt, dat hangt samen. En dat mogen we in een prediking over de hemelvaart op deze zondag in deze leerdienst. En juist ook als we nog maar zo kort in het kerkelijke jaar na de hemelvaartsdag zijn, niet vergeten. Hij komt weder. Hij komt weder in majesteit en heerlijkheid. En dan staat er van hem die komende is op de wolken, dat hij komt terwijl alle oog hem zal zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Gemeente, laten we dat op dit moment samen niet vergeten. U ziet in gedachten, als u het hemelvaartsevangelie leest, die discipelen staan naar de hemel te kijken en de hemel is dicht. En het zijn wolken die het onmogelijk maken dat ze de Heere Jezus Christus nog langer zien. Maar die wolken zijn voor de discipelen wel het teken. Het teken dat Jezus zal wederkomen en dat hun ogen hem terug zullen zien. En als u nou straks uit de kerk gaat en misschien naar de wat nevelige lucht en de wolken kijkt, dan moet u daar ook maar aan denken. Achter die wolken is Jezus opgenomen. Hij is opgenomen in heerlijkheid, opgenomen in om zijn werk voor te zetten, maar ook opgenomen omdat hij met die wolken en op die wolken eenmaal zal wederkomen. En dan zal alle oog hem zien. Uw oog en jullie ogen, jongelui, en ook die van mij. U hebt Jezus Christus nooit gezien. Ik heb hem nooit gezien, althans niet met deze ogen. Dat zal ook nooit gebeuren. Totdat hij wederkomt. Dan zullen onze ogen hem zien. En dan is de geweldige dringende vraag, hoe zullen wij hem zien? Want als alle oog hem zal zien, dan is dat zo dat dat voor niemand een uitzondering is. En dan laat de Bijbel ons onmiskenbaar duidelijk zien dat ten diepste kun je de wederkomende Heere Jezus Christus maar op twee manieren ontmoeten. Een derde weg is er niet. Of je zult hem zien als je koning en je borg, wanneer je door genade hier op aarde hem leerde kennen en hem leerde vrezen. Of je zult hem zien als rechter, wanneer je hier op aarde vreemdeling bleef door eigen schuld aan de kennis van Christus. En dat is ontzettend erg. Als je straks hem zou moeten ontmoeten terwijl je nog onbekeerd bent. Terwijl je misschien hier op aarde 20 jaar, 40 jaar, 60 jaar, 80 jaar preken hebt gehoord. En het heel goed weet. En toch, nooit verbroken. Nooit worstelen geleerd aan de troon der genade. Nooit een zoekende zondaar geworden. Nooit echt nood geweest in je leven. Gemeente, op datzelfde ogenblik als je Jezus zult zien komen op de wolken van de hemel. Dan zul je weten dat het eigen schuld is. Dat gelooft u nu niet, mijn onbekeerde vriend. Want als u het geloofde, zou u onrustig worden. U gelooft of dat het allemaal wel mee zal vallen. Of dat je er niets aan kunt doen. Of dat er misschien nog wel iets gebeuren zou. Want hoeveel rechtzinnige mensen, gemeente, leven met geestelijke vaagheden en halve benevelde verwachtingen in de richting van de oordeelsdag. Hoeveel? Het zal misschien. Maar Gods woord geeft geen grond om met misschientjes en met wat omvloerste ideeën de eeuwigheid aan te doen. Want op het moment dat uw oog hem zal zien, zult u het weten. Het was eigen schuld. En ik heb met mijn ideeën en met mijn gedachten en vooral met mijn onbekeerlijkheid en ongeloof de Heere altijd buiten de deur gehouden. Gelooft u het toch? Gelooft u het toch? Want het zou tot uw bekering kunnen leiden. En laat het dan nog één keer gezegd zijn. Het is zo van geweldige betekenis hoe we de Heere Jezus Christus ontmoeten. Straks als Hij uit de hemel komt met en op de wolken. Want wie Hem niet kent, zal vergaan. Maar voor al degenen die iets van die genade hebben leren kennen als een verloren zondaar in zichzelf, zal Hij komen. Nee, niet als een onbekende, maar als degene die hun ziel lief heeft. Zoals dat prachtige Engelse lied het zegt, geschreven door een van de oude Puritijnen. Jesus, lover of my soul, let me to thy bosom flee. Jezus, letterlijk staat er dan, liefhebber, minnaar van mijn ziel, laat mij naar uw boezem vluchten. Laat me bij u de toevlucht zoeken. Maar kijk, hoe kan dat dan? Toevlucht zoeken bij de Heere Jezus, bij die hoge koning die komt uit de hemel. Laten we nog even het spoor van onze Heidelberger goed vasthouden. Want in de volgende vragen 47 en 48 laat de catechismus zien dat er bij die hemelvaart toch een aantal wonderlijke dingen gebeuren. Jezus Christus is voor de ogen van zijn jongeren ten hemel gevaren en hij is ten goede van zijn kerk daar totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar hoe zit dat dan, zo vraagt de volgende vraag. Is hij dan niet bij zijn kerk tot aan het einde der wereld, gelijk hij dat beloofd heeft? En dan komt een wat ingewikkelde redenering, zo vindt u misschien. Jezus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, geest en genade scheidt hij nimmer meer van ons. En dan meteen ook nog maar vraag 48 daarbij, want die kun je niet loslezen. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen van Christus niet van elkaar gescheiden? Nee, ganselijk niet, want de godheid kan door niets ingesloten worden. En overal tegenwoordig is ze, zo moet volgen dat ze wel buiten de aangenomen mensheid is en toch ook in haar en persoonlijk met haar verbonden blijft. Wat betekent dat? Nou, daar zit achter deze twee vragen, 47 en 48, een verschil in leer met de Lutherse kerk. Met Luther zelf al, maar nog veel meer met Luthers volgelingen. Luther geloofde namelijk, en nu moet u even goed luisteren, Luther geloofde namelijk dat Jezus Christus God en mens is. Natuurlijk, want dat is de rechtzinnige leer. Maar zo zei hij, die goddelijke en die menselijke natuur in de Heere Jezus Christus zijn zo nauw verenigd, dat de eigenschappen van de goddelijke natuur overgegaan zijn op de menselijke natuur. Wat dat betekent? Nou, de goddelijke natuur is alomtegenwoordig. God is overal. Dus de menselijke natuur van de Heere Jezus, zegt Luther, is ook overal. Nou, en van daaruit komt hij dan tot de gedachte dat als de Heere Jezus Christus ten hemel vaart, dan is niet alleen zijn godheid hier nog steeds op aarde, maar ook zijn mensheid. Jezus Christus, menselijke natuur, heeft de eigenschappen gekregen van de goddelijke natuur en die menselijke natuur is onzichtbaar aanwezig hier op aarde. En soms wordt die menselijke natuur van de Heere Jezus Christus zichtbaar, zo zegt Luther. Weet u wanneer dat gebeurt? U bent me misschien al voor, in het avondmaal. In het avondmaal, zo leerde Luther, wordt de menselijke natuur van de Heere Jezus, die overal tegenwoordig is, wordt daar zichtbaar. Dus dan zou in het brood van het avondmaal iets van de menselijke natuur van de Heere Jezus zijn. Nou, dat heeft Calvijn en anderen met hem afgewezen. Ze zeiden, nee, dat brood is gewoon brood. Dat wijst wel heen naar Christus mensheid. Maar Christus' menselijke natuur is een gewone menselijke natuur en die is in de hemel. Die is niet overal tegenwoordig. En toen Christus ten hemel voer, toen is die menselijke natuur van de Heere Jezus in de hemel gegaan. En de goddelijke natuur, die bleef hier op aarde. De godheid, de geest en de majesteit en de genade. Nou, werpen de Lutherse dan tegen. Maar scheid je dan die twee naturen niet? Dat is natuurlijk een moeilijk probleem. Nee, zegt Calvijn en zegt onze Heidelberger Calvijn heel duidelijk na. Je moet vasthouden dat die goddelijke en menselijke natuur van de Heere Jezus helemaal verenigd zijn. Maar er blijft toch verschil? Die menselijke natuur is beperkt. Die kan maar op één plaats zijn. Die is in de hemel. Maar de godheid van Christus is in de hemel en ook op de aarde. Maar zeg, zelfs al blijft die menselijke natuur in de hemel en is de godheid ook op de aarde, toch blijven die godheid en die mensheid van de Heere Jezus op een onuitsprekelijke manier met elkaar verbonden. Moeilijk, zegt u. Ja, dat is waar. Het is niet makkelijk, dit stukje. Maar laten we proberen de praktische geestelijke betekenis ervan tot ons te laten doordringen, want die is ontzaggelijk groot. Want weet u wat in simpele woorden de catechismus hier zegt, en dat is helemaal op de Bijbel gegrond, dat is dit. Dat terwijl de Heere Jezus Christus als mens in de hemel is, met zijn verheerlijkte lichaam in de hemel is. En terwijl de discipelen daar staan te staren en denken, hij is weggegaan, hij is de hemelen binnengegaan, wij zien hem niet meer. Hij is nochtans toch op deze aarde. Hij is op deze aarde, nee, niet meer als mens. Maar met zijn godheid, majesteit, genade en geest is hij nog steeds op deze wereld. En weet u wat ik nu zou willen, gemeente, dat u die woorden, die vier woorden, zo eens op u zou willen laten inwerken en mee zou willen nemen naar huis en mee zou willen nemen als u op gebogen knieën het aangezicht van de Heere zoekt in uw bidvertrek. Want wat betekent dat? Dat Jezus Christus met zijn godheid, majesteit, genade en geest op deze aarde is en blijft, ook al is zijn lichaam in de hemel. Het betekent dat hij al diezelfde werken kan doen die hij hier op aarde deed toen hij nog met zijn discipelen was. Want toen de Heere Jezus Christus de zonde vergaf aan die verlamde man, weet u wel, Marcus 2. Hoe kon de Heere Jezus Christus die zonde vergeven? De fariseeën zeiden, hij lastert God, want wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar ze begrepen niet dat het nu juist was omdat de Heere Jezus God was, dat hij de zonde kon vergeven. En als u nou worstelt met een schuld die open staat en met zonde die u niet onder de knie kunt krijgen en met een last van ongerechtigheden die u aanklaagt en die u beschuldigt en u zegt ja, was de Heere Jezus Christus nu nog maar op aarde? Kon ik hem nog maar ontmoeten zoals die lamme man hem ontmoet? Mijn beste vriend, zult u het niet vergeten, de Heere Jezus Christus is nog op aarde. En u kunt hem nog ontmoeten, net als die lamme man. Alleen, u zult hem niet meer zien met deze ogen, maar ontmoeten kunt u hem. Want met zijn godheid, genade, majesteit en geest blijft hij hier op aarde. En waar openbaart hij die godheid, genade, majesteit en geest? Wel, die openbaart hij in zijn woord. En waar dat woord getrouw en eenvoudig naar de schriften wordt verkondigd, daar wil Jezus Christus zich laten ontmoeten. En daar wil hij betonen dat hij ook na zijn hemelvaart nog met die godheid en majesteit en genade en geest hier op aarde woont. En laten we het dan eens even heel kort uit elkaar leggen. Godheid, majesteit, genade en geest. Godheid, dat stipte ik al aan. Dat betekent dat Jezus, die God was en God is en God blijft, goddelijke macht heeft, goddelijke kracht heeft, goddelijke majesteit heeft, dat hij kan doen wat God alleen doet. Dat is, hij kan harde zondaarsharten vernieuwen. Dat is, hij kan zonde en schuld, hoe lang dat zonderegister ook is, verzoenen en vergeven door de bedekkende kracht van zijn bloed. Hij is God. Hij is de majesteitelijke God. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij zal zijn koninkrijk hier op aarde laten komen. Al is het dan misschien niet in West-Europa meer zo in rijke mate dan in Korea of in China. Maar hij zal het hier op aarde laten komen. Het zal gebeuren. Want hij is God. En hij is majesteitelijk met eer en heerlijkheid gekroond. Gemeente, zien we dat nog? Dat Jezus Christus in en na zijn hemelvaart met zijn godheid en majesteit niet alleen in de hemelen is, maar ook hier op aarde is. Zien we dat nog? Een van de ergste dingen, naar mijn steeds dieper wordende overtuiging, voor de christenheid, zeker in het westen van Europa en in Noord-Amerika, is dit. Dat wij het oog verliezen voor de majesteit van God en voor de majesteit van Christus. Je wordt er soms bepaald wee van, bijna lichamelijk wee van, zoals in sommige kringen, op een zoetelijke manier over God en over Jezus gesproken wordt. Of op een populaire manier over God en over Jezus gesproken wordt. Alsof God een mens was. En alsof Jezus Christus, ik zeg het met alle eerbied, iemand was met wie we als kind nog zijn omgegaan. Maar vergeet u het niet, God is de hoge majesteit. En als wij spreken over het werk van Christus, ook na zijn hemelvaart, dan beginnen we, zoals de catechismus dat doet, met zijn godheid en met zijn majesteit. En ieder die God vreest, oprecht vreest, hier op aarde, leert iets zien van de majesteit van God en van de hoogheid van zijn lieve Zoon. Van de majesteit van Christus in zijn toorn en in zijn verdriet. Want ook Christus heeft goddelijk verdriet en goddelijke toorn over de zonde. In de majesteit van zijn werken. In de majesteit van het soeverein schenken van de genade. In het wonder van de vernieuwing van het hart. Dat zijn majesteitelijke werken van Christus die God is. En ieder die God vreest, leert God en Christus aanbidden in zijn godheid en in zijn majesteit. Maar die Christus werkt niet alleen hier op aarde in zijn godheid en majesteit, al hoort dat er zeker bij. Maar ook in zijn genade en geest. En dat tekent zo sterk dat Christus Jezus zich diep neerbuigt en de kleinste en de armste en de ellendigste wil opzoeken. Het staat zo prachtig in onze Nederlandse geloofsbelijdenis als het gaat over Christus in de hemel. Dan zeggen onze vader Guido de Bre. Omdat Christus in de hemel is en u met goddelijke heerlijkheid bekleed is, daarom moeten wij voor de majesteit van Christus niet verschrikken. Kijk, dat leefde heel sterk in de reformatie. Ik vrees sterker dan vandaag. Men kende het ontzag voor God de Heilige. En het ontzag voor Christus die op de regenboog zit. Zo zag Luther hem niet toen hij onbekeerd was. Toen hij in zijn schuld liep. Toen getuigde Gods hoogheid tegen hem. En Jezus Christus, als hij de naam van Christus hoorde noemen, dan zag hij Christus in zijn hoogheid als de komende rechter. En dan beleefde hij zijn schuld en dan zei hij, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Totdat hij oog kreeg door Gods genade, dat Jezus Christus nu niet alleen maar de hoge rechter is, de Zoon van God met majesteit bekleed. Maar dat arme zondaren voor zijn majesteit niet moeten verschrikken. Want dat hij hier op aarde is met zijn genade en geest, om zondaren te leiden tot zijn genade, om zondaren te doen delen in zijn genade. En hoe arm je dan ook bent en hoe schuldig je dan ook bent, dan is er voor die ten hemel gevaren Christus geen onmogelijkheid. Zult u ook dat nooit vergeten, gemeente? Er is voor hem geen onmogelijkheid. Wij kunnen op onze onmogelijkheden geworpen worden. En dat gebeurt als je jezelf leert zien als zondaar, als verloren. Dan kun je soms zo zeggen, Heere, het is onmogelijk als ik naar mezelf zie dat ik ooit behouden word. Dat is het ook. Maar wat nu bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij deze koning bij wie geen onmogelijkheden zijn. En dat betekent dat de grootste zondaar door zijn genade en geest gered kan worden. En dat het hardste hart door die majesteitelijke kracht en die genadige geest van Christus verbroken kan worden. Zouden we het dan niet bij hem zoeken, gemeente, juist ook als we het hemelvaartsevangelie overdenken. En dat is niet het enige, want ik haast me om ook het laatste er nog bij te zeggen. De catechismus onderstreept dat hij met zijn genade en geest, met zijn godheid en majesteit, nimmer meer van zijn kerk wijkt. Ik ben met u, zo heeft hij aan de vooravond van zijn hemelvaartsdag getuigd. Ik ben met u alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hij wijkt met zijn godheid, genade, majesteit en geest nooit van de zijne. En dat heeft de Heere Jezus zo ontroerend laten zien toen hij afscheid nam van zijn discipelen daar op die olijfberg. Want toen hief hij zijn handen op en met de beide handen geheven, zoals de hoge priester dat gewoonlijk deed in de tempel, zo zegende hij hen. En zo nam hij afscheid van hen. En weet u wat dat betekent? Nou, laten we het dan eerst maar in de woorden van onze catechismus zeggen. Dat betekende dit. Mijn godheid. Mijn majesteit. Mijn genade. Mijn geest. Ze zullen u nooit verlaten. Zo waarachtig als u mijn handen geheven ziet. Zo waarachtig als u de bloedtekenen, de littekenen in mijn handen ziet, even waarachtig blijft mijn zegen bij u. Nou is dat geen geweldige troost? Ja, maar zegt iemand dan is dat toch in de praktijk van het geestelijke leven soms wel anders. Gods kinderen zien dat toch niet altijd dat de Heere Jezus met hen is en dat hij je niet begeeft en niet verlaat. Dat is wat anders. Dat zien ze niet altijd. Dat is door het ongeloof, dat is door de twijfel, dat is in de geestelijke verlating. Maar de Heere Jezus Christus heeft ook nooit gezegd, u zult het altijd zien. Maar hij heeft wel zijn belofte gegeven. En onthoud dat, strijdende kerk van Christus hier op aarde. Hij heeft zijn belofte gegeven, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En waar moet een arme zondaar, een kind van God, in de strijd en onder de nevels en in het geestelijk donker nu heen? Moet hij dan in zijn geestelijke leven gaan speuren naar sprankjes van licht en sprankjes van leven? Naar het verleden gaan kijken, naar die toestand en die omstandigheid? Ach wel, nee. Dan mag een kind van God zich verlaten op het spreken van Jezus. Op de belofte van de ten hemel gevaren koning. Dan mogen ze zeggen, Heer, u hebt het toch zelf beloofd. Dat u met uw godheid, majesteit, genade en geest nooit meer van me zou wijken. O God, laat het zien, laat me het geloven. Laat me door het geloof de heerlijke vrucht van ervaren. Kijk, het moet juist in de geestelijke strijd en in de geestelijke duisternis terug, gemeente. Terug naar de sprekende God en naar de sprekende Christus. Naar het belovende spreken van de grote zaligmaker. Hij heeft het gezegd. En weet u, dat zijn nou in het geestelijke leven van die onvergetelijke momenten. Als je nou werkelijk met de belovende woorden van God pleitend en door het geloof steunend op die woorden rust mag vinden. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet gelijk de wereld die geeft. Mijn vrede. Kijk, die blijft. En dan begrijpt u het. Wat zouden we elkaar nou meer toe kunnen wensen vandaag? In het licht van dit eenvoudige woord vanuit schrift en belijdenis dan dat. Heere, blijf u met ons. Zo. Zoals het met de kerk van de reformatie belijden in deze zondag over de hemelvaart. Blijf met ons naar uw godheid, majesteit, genade en geest. En dan mag ik het vandaag toch wel zo tegen u en tegen jullie allemaal zeggen. Er is maar één ding wat ik u ten diepste gun. Ja, ik gun u alle goeds, begrijp me niet verkeerd. Maar dit gun ik u ten diepste. Heere Jezus Christus. Blijf met allen naar uw godheid, majesteit, genade en geest. Want dan gaat het goed, gemeente. Eeuwig goed. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw aangezicht. We zeggen uw naam eerbiedig. Dank dat u ons doorgeholpen hebt en dat we uw woord mochten uitdragen. Nu is het in alle gebrek gebeurd, want dat is al ons werk. Zelfs in de heiligste dingen wil u het gebrekkige verzoenen. Heren, verzoen het onze en zegen het uwe. En wil u de naprediker zijn, ook van dit woord. Zegen ons verder deze dag. Wees u met de kinderen van de zondagschool en allen die daar leiding geven. Wees u met ons als we vanmiddag in een vakante gemeente het woord nog bedienen. En breng ons vanavond bijeen. Geef, Heren, dat we vanavond biddend samen mogen komen. En als we, al zal het geen echte afscheidsdienst zijn, toch vanuit het geopende woord afscheid van elkaar nemen. Wil u dan zelf erin meekomen? En wil u ook het woord van deze dag nog gebruiken als het middel wat u zelf gaf en waar u naar uw belofte uw zegen aan hecht? Heren, wil u het doen uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 24, gemeente, het vierde vers zingen we als slotzang. 24, het vierde vers, verhoogt, o poorten, u de boog, rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog. Laat hen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.